outside, you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found.
Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom bij deze samenkomst van Jonge Ochten. Leuk dat jullie er zijn. We willen deze samenkomst beginnen met een lied. En daarna zal ik het een en ander meer vertellen. We zingen nu, of tenminste, we mogen luisteren naar het lied Breng ons samen.
U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen u lof, geven u alle eer, eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit. Waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis.
Jaag naar de liefde, de vrucht van de geest, die alles gelooft en verdraagt. Streef naar de gaven die God aan ons geeft, veelkleurig, verschillend en dienstbaar. Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar. Liefde brengt samen.
Tot één hoop, tot uw eer, Heer, geef vrede die ons samen bindt. Vader, maak ons één.
Wij belijden één geloof en één Heer zijn geroepen. Tot één hoop, tot uw eer, Heer, geef vrede die ons samen bindt. Vader, maak ons één.
Nou ja, nogmaals hartelijk welkom allemaal. Jullie hier in de kerkzalen en ook de luisteraars en kijkers thuis. Welkom in deze samenkomst. We zijn inmiddels 1 jaar onderweg met corona. En dat heeft een enorme impact op ons allemaal. Op ouderen, op volwassenen, maar vooral ook op jongeren. En omdat het nu al zo lang duurt, hebben we dit initiatief gestart om samenkomsten voor jullie te organiseren, om elkaar te ontmoeten, om ook God te ontmoeten en om te groeien in geloof. En daarom is het comité Jongerensamenkomst Jong Ochten opgericht om met ouderen, maar vooral ook met bijdrage en inspraak van jongeren, samenkomsten te organiseren. En we willen dat vanaf nu de komende tijd proberen om dat om de 3 weken te organiseren. Dus de volgende bijeenkomst zal, zo de Heere wil, op 21 maart zijn. Voor wie is die bedoeld? Dat is bedoeld voor alle middelbare scholieren. En de volgende bijeenkomst willen dan met name de jongeren van 16 jaar en ouder uitnodigen om zich aan te melden om hier in de kerkzaal aanwezig te zijn. De keer daarop is het dan weer de leeftijd tot 16 jaar. Dus de inhoud is eigenlijk voor de hele jeugd, maar we willen een splitsing aanbrengen. Jongeren tot 16 jaar, de ene bijeenkomst hier in de kerkzaal en de keer daarop weer boven de 16. Nou, wat gaan we doen? Het zijn samenkomsten waarin we sprekers uitnodigen om ons hier iets te vertellen over hun leven, over wat zij hebben meegemaakt met God, wat wij daarvan kunnen leren en om zo samen te groeien in geloof. En we willen die inhoud afstemmen op jullie. Jullie kunnen daar ook jullie bijdrage aan leveren door ideeën door te geven aan ons. Er is al een aantal keer op het scherm een WhatsApp-nummer verschenen. Nou, ik zou zeggen, gebruik die, sla hem op. Geef door wat je wensen zijn, wat je vragen zijn. En dan kunnen we daar misschien op inspelen. Dat nummer dat kun je ook gebruiken vanmiddag om vragen te stellen aan de spreker. Aan Frits Rauwvoet, die we vanmiddag hebben uitgenodigd. Vragen die bij je opkomen als je zijn verhaal aanhoort. Of vragen die bij jullie leven, geef dat door. Ook na de samenkomst kun je altijd nog vragen stellen. Je kunt het WhatsApp-nummer daarvoor gebruiken. Omdat we natuurlijk minder bij elkaar komen. Gebruik dat vooral als kanaal om de dingen die je meemaakt, de vragen die je hebt, om die aan ons door te geven. Zoals gezegd is dit de eerste bijeenkomst. En er zijn nog een heel veel dingen zijn er nieuw voor ons. Nog niet vast omlijnd. Dus ook als jullie daar ideeën over hebben, geef dat aan ons door. We willen eigenlijk nu eerst deze samenkomst in Gods hand leggen. En ik wil jullie voorgaan in gebed. Heere God, lieve Vader in de hemel. Dank u wel dat we hier vanmiddag bij elkaar mogen zijn als Jong Ochten. Dank u wel, Heere, dat we in dit land de vrijheid hebben om bij elkaar te komen. We worden hier niet weggejaagd. We worden hier niet gevangen genomen. Omdat we tot u bidden. Omdat we in u geloven. Omdat we liederen voor u aan u opdragen. Heere, dank u wel voor die vrijheid. Dank u wel ook voor gezondheid. Dat we gezond mogen zijn zoals we hier zitten, zoals we hier zijn. Heren, in deze tijd van corona is dat heel bijzonder. En dank u wel dat we dat van u mogen ontvangen. We bidden u voor degenen die die gezondheid verloren zijn aan corona of aan andere zaken. Heren, wees bij ze en geef ze kracht en sterkte. Heren, we willen u bidden voor de tijd die voor ons ligt. De tijd waarin we weer misschien om de dag naar school mogen gaan. Waarin maatregelen weer versoepeld worden. Geeft u ons wijsheid om daarmee om te gaan. Zodat we niet toegeven aan deze ziekte die rondwaart. We willen u ook bidden voor uw Heilige Geest. Wees naar uw belofte vanmiddag in ons midden met uw Heilige Geest. Wilt u zijn met de spreker, wilt u zijn met de luisteraar hier in de kerkzaal, maar ook thuis. Heere, we mogen verbonden zijn door uw Heilige Geest. Ook als we op afstand van elkaar zitten of op afstand zelfs in andere ruimtes zijn. Heere, dank u wel voor alles wat u geeft. Wees tot ons vanmiddag hier nabij. Dat bidden en vragen we u om Jezus wil. Amen. Ik wil jullie nu even een beetje gaan uitleggen hoe we deze middag willen invullen. We hebben zo dadelijk gaan we luisteren naar een lied. En daarna gaat de spreker het een en ander vertellen. En tijdens hetgene wat hij vertelt, mogen jullie alvast nadenken over de vragen die jullie aan Frits hebben. Of de vragen die bij jullie opkomen. Geef die door via WhatsApp. En voor hier de jongeren in de zaal. Ik ga zo dadelijk met die stengel, met een microfoon eraan, kom ik langs. En dan kunnen jullie, als je je hand opsteekt, je vraag stellen en anders geef ik die microfoon gewoon aan je, kan je een vraag bedenken. Laat weten wat je van het onderwerp vindt. En dat gaan we dus ook in een gesprek met Frits schaduwen. Ja, naar wie gaan we vanmiddag luisteren? We gaan luisteren naar Frits Rauwvoet. Hij is oprichter en werkzaam bij Bright Fame. Hij is werkzaam in Amsterdam. Hij staat hoog aangeschreven in de lijst van Goot 500. Hij is actief op de Wallen in Amsterdam, in de achterbuurten. En de mensen die hij ontmoet daar, daarmee gaat hij samen op zoek naar hun talenten en hun kwaliteiten. En hij helpt ze om hun carrière verder uit te stippelen. We gaan nu luisteren naar het lied Build My Life. En daarna is Frits aan het woord. Luister allemaal naar Build My Life.
Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, a name above every other. Jesus, the only one who could ever say, worthy of every breath we could ever breathe, we live for you, oh, we live for you, holy, holy, there is no one like you, there is none besides you, open up my eyes. Thank you.
Goedemiddag allemaal. Jullie hier in de kerk, maar ook degene die thuis meekijken. Jammer dat je hier niet kan zijn. Het voordeel voor jullie wel is dat je thuis gewoon lekker even wat kan drinken nog tussendoor en kan eten. En ja, dat is hier wat moeilijker dan, denk ik. Maar geweldig dat we zo bij elkaar kunnen zijn. En het lied dat sprak me net enorm aan. Ik ken het. Maar waar is ons vertrouwen op? Waar berust dat op? En worden we dan wel of niet door elkaar geschud? Nou, als we kijken naar deze tijd, dan is het een tijd waarin we door elkaar geschud worden. Hoe gaan we er allemaal mee om met al die maatregelen? Hoe gaan we om met corona? Maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Frits Rauwvoet. Ik ben 62 jaar, getrouwd met Jacqueline. Die is thuis aan het wachten, want onze oudste dochter, die kan elk moment kan die onze tweede kleinzoon krijgen. Dus die is thuis, want dan moet onze eerste kleinzoon even opgehaald worden. En die is dan eventjes bij ons thuis. En dan kan zij rustig bevallen en dan kunnen we hem weer wegbrengen. En we hebben nog een andere dochter, dus we zijn... kijk uit voor het snoertje hier. En ik ben 62 jaar, woon in Amsterdam, werk in Amsterdam. En ik werk in de Red Light District. En ik heb wat zitten denken van, wat wil God hier nou vanmiddag brengen? Wat wil Hij dat ik spreek? En in eerste instantie dacht ik van, nou, ik ben regelmatig gevraagd van, Frits, vertel nou eens een keertje ook over je leven. En hoe weet je nou zeker dat God jou geroepen heeft? Daar worstelen heel veel mensen mee. Maar ik geloof dat God iets voor vanmiddag iets anders heeft. En ik zal straks iets vertellen over het boek. Dat heb ik niet zelf geschreven, maar het is wel mijn boek. Het is geschreven door Peter de Bruyne. Hij heeft veel voor opwekking geschreven. Voor Anna van der Bijl onder andere heeft hij veel geschreven. En ik ben er ontzettend trots op dat hij ook mijn boek heeft willen schrijven. Dat vertelt over mijn leven. Dat vertelt hoe God daarin sprak. Hoe God daarin alles geleid heeft. En daar staat dat allemaal in. Het is een heerlijk boek om te lezen. Makkelijk om te lezen. En de meeste mensen zeggen, Frits, het is jammer dat ik jouw boek heb gekocht. Want ik ben gaan lezen en ik heb het gewoon in één ruk uitgelezen. En daarna was het gebeurd. Dus, maar het is echt een boek, het is echt een aanrader. Ik werk in de Red Light, zei ik net al. En dat is 16 jaar geleden is dat begonnen. Er zit een heel verhaal omheen, maar uiteindelijk ben ik eigenlijk door mijn eigen vrouw, Jacqueline, ben ik dus naar de Red Light gestuurd. Ik denk dat heel veel mannen zich dat niet kunnen voorstellen, dat je door je eigen vrouw naar de Red Light gestuurd wordt, naar de prostituees. Ik denk dat weinig mensen dat meemaken, weinig mannen dat meemaken. Nou, ik heb dat meegemaakt. En de allereerste keer dat ik daar liep was met een dame uit Moermansk. Die wilde graag Russisch sprekende vrouwen ontmoeten. Heel veel Oost-Europese vrouwen die spreken Russisch. Zoals wij vaak Engels op school leren, leren hun dan Russisch op school in Oost-Europa. In ieder geval in die periode nog. Dus die wilde zij graag spreken. En ze had niemand om mee te gaan. Ik heb allerlei kerken benaderd die in de Red Light liepen. Ik heb organisaties benaderd. En niemand wilde haar meenemen. En toen zei mijn eigen vrouw Frits, ik denk dat jij moet gaan met haar. En dan kom je in de Red Light. Ik was er heel af en toe wel eens weer vanwege daklozen en verslaafden, maar keek netjes voor me uit omdat ik de dames wilde respecteren. Maar nu moest ik ze aankijken, ik moest naar ze toe, ik moest contact maken. En ik had ook van tevoren zoiets van, gaat dat werken? Hè? Van, gaan ze mij accepteren als man zijn? Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat dat niet zo is. En dat ze niks van mij willen weten. Maar die allereerste keer, dat was, ja, ik heb ontzettend veel leuke, goede, mooie gesprekken gehad. We gingen om 23:00 de wallen op en we kwamen om 05:00 kwamen we daar vanaf. En eigenlijk hadden we tijd tekort, hadden we nog langer kunnen blijven. En ik denk, ik doe dat voor een paar keer, want na 3 maanden was de visum afgelopen, moest deze dame terug naar Moermansk. En ik denk, ik help haar een paar keer en dan is het gebeurd. Maar toen zij wegging, had ik zoiets, en nu? Ik heb een aantal mooie gesprekken, contacten. Ik vind het jammer dat ze niet meer kan ontmoeten. Jacqueline staat er wel achter, maar het is niet helemaal haar ding om mee te gaan, echt de straat op. En ja, toen kwam mijn schoonzus, mag ik eens een keertje met je meelopen? Nou, die is 3,5 jaar gebleven. En ik was het eerst deed ik gewoon naast mijn werk. Toen ben ik het steeds een dag minder, ik was manager van een christelijke boekwinkel en ik ben steeds een dag minder gaan werken. En uiteindelijk ben ik nu meer dan fulltime ben ik daarmee bezig. En het is geweldig om te zien hoe God in dat alles is gekomen. We hebben een fantastisch team. We zijn met ongeveer 38 mensen in ons team. We hebben de professionals, juristen, maatschappelijk werkers, psycholoog. En we hebben mensen met verstand van financiën, schulden, belastingen. En zo kunnen we op alle mogelijke manieren deze vrouwen mogen we en kunnen we helpen. En zo zijn we gegroeid in de loop van jaren. En God was daar elke keer weer in. En we hebben gezien hoe God elke keer weer vrouwen aanraakt, hoe we vrouwen hebben mogen helpen om eruit te komen. En we hebben gezien, we hebben bijna 50 vrouwen hebben mogen dopen in de afgelopen jaren. Grandioos om te zien hoe God aan het werk is. En met name wanneer ik kijk naar het afgelopen jaar. Als we gaan kijken, corona, de maatregelen. Nou, je zal het misschien wel zien allemaal op Facebook of Twitter of Instagram of TikTok. Ik zit zelf niet op TikTok, maar goed. Dat zul je misschien allemaal merken dat daar ontzettend veel beweging is. En dat veel wordt gesproken over corona en alles wat daarmee te maken heeft. Voorstanders, tegenstanders van maatregelen. We geloven in complotten of niet in complotten. En zo zijn we ongelooflijk eigenlijk aan het verdeeld geraken. En ik denk van, is dat waar we ons op moeten richten? Als ik kijk naar 2020, eerlijk waar, ik heb het echt wel gehad met corona en met alle maatregelen, denk ik, net als iedereen. Maar waar kijken we naar? 2020, kan ik eerlijk zeggen, is voor onze organisatie Bridesfeest, maar ook voor mij persoonlijk, is het beste jaar geweest wat ik ooit heb mee mogen maken. Normaal lopen wij langs de ramen, bezoeken we de dames. Komen ze, als ze op een of andere manier hulp willen, komen ze naar het kantoor toe. En nu in één keer, sinds verleden jaar, half maart, kregen we in één keer meer dan 200 vrouwen over de vloer. Ze kwamen voor hulp, voor uitkeringen. Ze kwamen met een administratie. Heel veel van de dames die werden depressief. Hadden ze het wel gehad op een gegeven moment met Netflix. En films kijken. En de hele dag met thuis zitten. Ze kwamen voor een kopje koffie, ze kwamen voor gesprekken. We hebben ontzettend veel mogen bidden. En vrouwen die hebben keuzes gemaakt voor Jezus. En we hebben continu, in alle omstandigheden, hebben we meegeschakeld. Om erop in te kunnen springen. En we zijn een van de weinige organisaties geweest die ook werkelijk op hun plek zijn gebleven. Ik geloof als God ergens, als hij jou verroept, dan ga je ook pas weer weg. Als God zegt dat je weg kan gaan. Of de overheid moet het 100% onmogelijk voor je maken. Nou, en dat was niet zo. We zijn van essentiële waarde met ons werk wat we doen. Dus we mochten blijven en dat hebben we ook gedaan. En we hebben gezien welke zegen daarop was, welke vruchten daarop waren. En hoe vrouwen weer andere vrouwen doorverwezen naar ons. Ik word gebeld vanuit Bulgarije, uit Roemenië, uit Moldavië, vanuit Hongarije. Hebben we continu de contacten. Kreeg ik een berichtje binnen. Ik heb in Bulgarije een meisje wat terug is gegaan. En wat een verschrikkelijk leven heeft gehad. En niet meer wil en kan werken hier in Amsterdam. En dat ook echt niet meer wil doen. Ja, heb ik in contact gebracht met mensen die ik daar heel goed ken. En daar helpt ze nu met het kinderwerk. Daar gaan ze naar allemaal Roma-dorpjes toe. En daar helpt ze. Daar gaat ze in mee. En ze is gegroeid. Ze is in contact met christenen daar. En ze heeft ook haar leven werkelijk aan Jezus gegeven. En een keuze gemaakt. Ik wil mijn leven in dienst stellen van Jezus. En ik wil werkelijk voor hem wil ik gaan. Hij moet mijn fundament zijn. Wat er net gezongen werd. Hij moet mijn fundament zijn. Hij weet het, mag de liefde van mijn leven zijn. Op wie ik bouw. Die ik vertrouw. En ik kreeg net een appje. Of we morgen even contact kunnen hebben. Want ze heeft een idee. Ze wil ook graag een boek schrijven over haar leven. En hoe God haar en mij ook in een contact hebben gebracht. En wat er allemaal is gebeurd in haar leven. En dat moet dan in het Bulgaars. Zodat in Bulgarije ook dit gaat doorklinken. God is in beweging. 2 weken geleden komt er een vrouw. 29 jaar. We kennen haar. We helpen haar met maatschappelijk werk. Maar daar is het ook eigenlijk, is het een beetje mee gezegd. En toen ze een keertje weg wilde gaan, nadat we met maatschappelijk werk haar hadden geholpen, heb ik gezegd, vind je het goed als we even samen in gesprek gaan? En dat hebben we gedaan. En ze begon te vertellen over haar leven. Ze heeft geen idee wie haar ouders zijn. Ze komt uit Roemenië. Ze heeft geen idee wie haar ouders zijn. Ze is opgegroeid in een weeshuis waar nooit aandacht aan haar is gegeven, waar ze een van de velen was. En waar je, zei ze, ik had nooit het gevoel dat ik ergens bij hoorde. Niemand had echte aandacht voor me. Ik was een van de velen die daar waren in dat weeshuis. Ze schijnt een zus te hebben. Maar ze zou niet weten wie, waar en of die zus nog leeft of haar ouders nog leven. Ze heeft haar ouders ook nooit gezien. Geen idee wie haar ouders zijn. En zo is ze opgegroeid. En toen ze 18 was, gebeurde er iets wat heel veel in die landen gebeurt. Je komt eruit en in no time staan de jongens klaar. En met haar 18e was ze ook al getrouwd. De jongen heeft haar misbruikt, gebruikt en haar ook weer zo gedumpt. En dan sta je eenzaam in het leven. Je hebt helemaal niemand, want je hebt geen idee wie je familie is. Dan moet je je maar zien te redden. Ze kregen op een gegeven moment weer een relatie. Je bent hartstikke op zoek naar iemand in jouw leven. Je bent hartstikke op zoek naar liefde in je leven. Je bent eenzaam. En toen kreeg ze weer een relatie. En die heeft haar naar Amsterdam gebracht. En daar is ze mee in de prostitutie geraakt. En ook hij heeft geprofiteerd op alle mogelijke manieren van haar. Die relatie is ook weer uitgegaan. En dan ben je eenmaal in de prostitutie en denk je, oké, wat zal ik doen? In Roemenië heb ik helemaal niks. Ik ben hier nu eenmaal. Ik zit in de prostitutie. Ik kan er geld mee verdienen. Laat ik het dan maar doen ook. En blijven doen. Toen kwam corona. En ze was bijna, had ze een bepaald bedrag bij elkaar. Waarmee ze dan toch nog in Roemenië terug wilde gaan om daar iets op te bouwen. En een huis te kopen. Dat had ze bijna bij elkaar. Maar de nieuwe relatie die ze nog maar een halfjaartje heeft, denk ik, die heeft al haar geld afhandig gemaakt. En nu staat ze weer met 0,0 in het leven. En door corona kan en mag ze niet werken, dat doet zij ook niet. Ze krijgt wel een uitkering, maar die is bij lange na niet genoeg om alleen al de huur te betalen in Amsterdam. Nou, daar sta je dan. En dan staat ze, te huilen. Wat moet ik? Wie ben ik? Dat is eigenlijk een van de vragen die ik stel aan mensen. Hé, wie ben je? De meeste mensen vinden het al moeilijk om daar een antwoord op te geven. Maakt niet uit. Jullie die hier zitten, je ouders thuis, je opa, je oma. Heel veel mensen hebben moeite met die vraag, wie ben ik? En zij gaf me antwoord. Ik ben Adina. Ik ben 29. Ik ben een wees. Kom uit Roemenië. En ik ben een stommerd. Ik heb 3 keer een kerel geloofd die hem heeft misbruikt. En ik ben prostituee. Zij gaf van, het zegt helemaal niets over jou. Niets over wie jij bent. Het zegt iets over je situatie. Wie ben jij? Wie ben je van binnen? En ik wil daar een voorbeeld ook van geven vanuit mijn eigen leven. Toen ik zo 20, 21, 22 was, werd het niet precies. Alles ging eigenlijk goed in mijn leven. Ik groeide op in de christelijk gereformeerde kerk, daar voelde ik me thuis. Ik was voorzitter van de jeugdvereniging. Ik leidde camping evangelisatiewerk in de zomer. Ik was actief. Ik had een hartstikke leuke baan. Ik had een leuke groep vrienden. En het ging het me allemaal heel goed. En op een gegeven moment ben ik ergens een keertje tussen de middag, ben ik wat te eten gaan halen in een snackbar en kreeg wat kleingeld terug. Dat gooi ik in zo'n fruitautomaat. Ik heb geen idee of ik wel of niet gewonnen heb. Dat weet ik niet meer. Ik weet alleen dat ik het een leuk spelletje vond. En dat ik dat meerdere malen begon te doen. En dat ging door en dat ging door. En op een gegeven moment was het zo'n leuk spelletje geworden. Ik ging ook wel 's avonds ergens nog even naar een bar toe. En dan was ik ook weer aan het gokken. Na een aantal maanden moest ik echt tegen mezelf zeggen, hé, Rauwvoet, gaat niet goed, jongen. Dit kost te veel geld en te veel tijd. Stoppen. En ik nam me echt voor van, hé, morgen kap ik ermee. Nou, zo werkt dat dus niet. Want weer een aantal maanden later moest ik tegen mezelf zeggen, Rauwvoet, je hebt een serieus probleem, je bent gewoon verslaafd. En je gaat maar door. En op een gegeven moment kom je op een moment dat je geld eigenlijk op is. En dat je geen kant op kan. Je begint je vrienden te verliezen, want je maakt afspraken met ze, maar je komt ze niet na, want ik zit achter die gokmachine. En ja, op een gegeven moment, als je dan geen geld meer hebt, wat doe je dan? Ik had ze in de gelegenheid om het geld bij mijn baas uit de kassa weg te halen. Dus dat deed ik. Ben je, nou, nogmaals, iets van 22 jaar. En dan moet je naar kijk je naar jezelf en zeg je, ik ben een dief. Ik ben een verslaafde. Ik ben een slappeling. Grootste loser van Hilversum. Zo keek ik naar mezelf. Dat was mijn leven. Ik schaamde me kapot voor wat ik deed. Ik was ontzettend bang om ontdekt te worden. Door mijn vrienden of mijn familie. Mijn ouders zouden ontdekken wat ik deed. Wanneer ik naar de toekomst keek, zag ik geen toekomst. Ik kon alleen maar denken, wat is de volgende stap naar beneden? Waar gaat dit eindigen? Want ik wist dat ik het zelf niet in mijn handen had. En in mijn macht had om dit te stoppen. En dat is dan je situatie. Dat is waar je mee bezig bent, wat je ziet, wat niemand weet. Maar hier van binnen, daar zat Frits nog steeds. Daar zat die jongen die graag wilde trouwen, kinderen wilde hebben, maar ook graag andere mensen wilde hebben. Dat zat hier van binnen. Niks mis mee. Ik was God ook niet kwijt. Klinkt misschien vreemd, maar ik was God helemaal niet kwijt. Heel veel van de vrouwen die ik ontmoet, die zijn God niet kwijt in hun leven. God is daar nog steeds in hun leven. Ze zijn niet van God los. En ik was in conflict met mijzelf. Dat was mijn situatie. Waar ik geen uitweg zag. Waar niemand me toe gedwongen had. En ik zelf ook eigenlijk nooit echt een keuze had gemaakt van kom, laat ik nou eens verslaafd gaan raken. Maar je rolt erin. En hier zat dat jochie van binnen, die 's nachts lag te janken en het uitschreeuwde naar God. En dit is wat ik ook tegenkom bij heel veel van de vrouwen. Ik had ook kunnen zeggen, ja, als men had gevraagd toen naar mij, van Frits, wie ben je? Had ik gezegd, nou, ik ben een verslaafd, ik ben een dief, ik ben een loser, ik ben een slappeling. Dat had ik kunnen communiceren. Dat heb ik niet gedaan. Ik probeerde ook hier dicht bij mezelf te blijven. Dat maakte het heel erg moeilijk. Ik ben ontdekt door de baas. Ik ben ontslagen. Gelukkig heeft hij geen aangifte gedaan bij de politie. Maar goed, ik kon toen wel naar huis toe. Ik dacht te vertellen waarom ik ontslagen was. Ik woonde nog thuis toen. Je kan het je vrienden vertellen waarom ik die mooie baan ben kwijtgeraakt. En daar sta je dan. Het is nu iets wat ik veel kan gebruiken. Dat ik regelmatig ook deel met de dames. Ik heb nooit in hun situatie gezeten. Ik heb nooit de keuzes gemaakt die hun moesten maken. Want laten we daar alsjeblieft niet over oordelen over de keuzes die ze hebben gemaakt. Zo makkelijk om te zeggen. Je had misschien werk kunnen zoeken, je had misschien dit, je had misschien dat. We hebben geen idee van wat wel kon en wat niet kon als we in hun situatie zaten. Ik zag ook geen uitweg op dat moment. Er waren echt wel mensen met wie ik had kunnen praten. Maar je deed het niet. Schaamde. Dat drukte me neer. Dat is wat Satan ook enorm gebruikt. Om jou neer te drukken. Schaamte. Jezus is gekomen. Om je te helpen. Om jou op je bestemming te brengen. En ik geloofde op dat moment echt niet meer dat ik op mijn bestemming kon komen. En ik kijk mij eens. Wie ben ik? Wat heb ik nou te bieden? Wat kan ik nou doen? En weet je, als ik zo met deze dames, als ik ook zo met Alina zit te praten, stapje voor stapje zie ik dat ze uit haar depressiviteit komt. Ze heeft nog paniekaanvallen, nachtmerries, herbelevingen. En regelmatig wil ze een einde aan haar leven maken. Maar we mogen haar bij de hand nemen. En stapje voor stapje mogen we haar meenemen en mogen we voor haar bidden. En mogen we zien dat er heel voorzichtig iets van hoop in haar begint te komen van een betere toekomst. En zo hebben we tientallen vrouwen met wie we bezig mogen zijn. We zijn onlangs zijn we een coming together groep gestart. Je zou zeggen, dat is een soort alfa-avond, beginnersavond, ABC over het geloof. We zijn met 6 vrouwen zijn we gestart. En eigenlijk gaan we al een tweede groepje starten. Omdat er meer vrouwen geïnteresseerd zijn. We gaan een tweede groep starten. We hebben onze creatieve avond. Waar ook delen, waar met creativiteit de dames erop aangesproken worden wie ze zijn. Wat er in hen omgaat. Dan zien we heel veel angst. Zien we naar boven komen. Laatst was een meisje, ik meen 2 of 23. En ze had een hart geschilderd, een rood hart. En eromheen was het helemaal zwart. Het hele vel was helemaal zwart geschilderd. Dat was het grootste gedeelte. En ze vertelde erbij van, ik wil echt mensen lief hebben om me heen. En ik wil zelf ook dat mensen mij lief hebben. Maar de wereld om mij heen is duister. En het is zo moeilijk. En ook dat rode hart, daar zaten verschillende zwarte vlekken op. Ze zegt, het gaat me overweldigen. Dan mogen we met haar ook in gesprek gaan. En dan mogen we bezig zijn, maar angst is er. Ontzettend veel angst. En dan zie je hoe mensen daarmee omgaan. Angst is niet van God. Angst is iets wat God ons niet heeft gegeven. We mogen in zijn rust, in zijn vrede mogen we ons bewegen. We mogen in zijn liefde ons bewegen. En daarom is het ook zo belangrijk. Dat wat we net wat gezongen werd, dat we ons daarop richten. Dat hij ons fundament is. Dat ons vertrouwen ook op hem is. En ik vind het fantastisch dat we hier zitten met jullie. Als jongeren. Doe ik graag. Ik spreek heel veel voor jongeren. Scholen. In kerken. We krijgen veel studenten over de vloer. We werken altijd met stagiaires. Omdat ik investeren wil in de toekomst. Ze iets mee wil geven. En er is een jongere in de Bijbel. Die mij ongelooflijk heeft geraakt. En dat elke keer weer doet. En jullie kennen hem wel. Als je opgegroeid bent in de kerk. Dan heb je daar al genoeg over meegekregen. Dat is David. Koning David. Ik ben altijd iemand die dingen heel realistisch probeert voor te stellen. Hè. Dan denk ik, als ik later in de hemel ben, dan wil ik toch eens even met hem praten, met David. Gewoon te horen hoe hij dat allemaal heeft beleefd, hoe hij dat heeft gedaan, wat er in hem omging. Want in de Bijbel, ja, je leest daar even zo vlot overheen. Maar als je je werkelijk gaat voorstellen wat het allemaal betekent heeft, en hoe, wat heeft het met hem gedaan allemaal? Theologen hebben mij verteld, en ik denk dat hartstikke klopt. Dat David, toen hij met Goliath vocht, dat ongeveer dat hij 14 jaar oud was. En dat zou best wel eens kunnen kloppen, want in Holland ga je hier ook met 18, 19, ging ik in militaire dienst. Nou, dat zou best kunnen kloppen, dat David, die had die leeftijd nog niet, die mocht nog niet mee. Maar moet je je voorstellen, David is gezalfd door Samuel om straks koning te zijn. Nou, wij zouden gelijk, zouden dat opgepakt hebben als God zo duidelijk was geweest. Dan had hij een opleiding gekregen om straks koning te kunnen zijn. Dan hadden we er van alles, hadden we daaromheen verzorgd. Maar God liet hem teruggaan naar de schapen. En ik denk, als ik David zou zijn geweest, ik probeer me dat realistisch voor te stellen, dat ik daar hartstikke van gebaald heeft. Om weer achter die stomme schapen te staan. Want er zat iets groots in hem. Een koning. En dan sta je daar. In het bedrijf van je vader. terwijl je broers allemaal op het bedrijf werkzaam mogen zijn, was hij met de schapen. Ik denk dat David echt wel van die momenten heeft gehad van, moe, dat hij dat even niet zag zitten. Maar goed, je zit daar bij die schapen, je verveelt je misschien ook wel. Aan de andere kant zal hij misschien hartstikke druk zijn geweest. Ik heb nog nooit een kudde schapen geleid, dus ik weet het niet. Maar ik denk dat hij ergens wel tijd heeft gehad om met zijn slinger eventjes gewoon wat te oefenen en bezig te zijn. Dat gaf het afleiding. Eerst het rotsblok maar eens raken, dan een boom raken, dan die tak raken. En dan proberen dat blaadje van die tak af te slaan. Ik denk dat hij zich aardig geoefend heeft daar. Hij moest die kudde ook beschermen. Op het aanvallen afgeslagen van beren en van leeuwen. Dus het had ook wel wat avontuurlijks. En dan komt er een moment dat het land weer eens een keertje in oorlog is met de Filistijnen. En dan roept Isaï, vader van, de vader van David, die roept hem bij zich. Hé, jongen, kom, je broers die staan er aan het front en ga even wat eten brengen aan ze. En vraag hoe het met ze gaat. En kom dan terug om mij dat te vertellen. Nou, ik denk dat David liever in die oorlog had gezeten. Want het is zijn land waar hij straks koning over is. Zijn land wat in oorlog is. En dan moet je even door je vader word je heen en weer gestuurd om te vragen aan je broers hoe het gaat. En dat mag je dan thuis komen vertellen. Nou, en dan komt hij in die legerplaats, komt hij aan. Dat kan je allemaal lezen in 1 Samuel 17. En dan komt hij in die plaats aan. Ik denk niet dat ik mijn WhatsApp berichtjes ga lezen, maar ik de Bijbel hierop. En dan staat daar, weet het, er is een soort dal. En dan op de ene heuvel daar staat het leger van de Filistijnen. Op het andere daar staat het leger van Israël. En die doen niks. Die staan daar te staan. En het leger van Israël dat is totaal verlamd. Geen idee wat ze moeten doen. Saul, koning Saul, die toen nog koning was van Israël, die staat er ook een beetje bij, weet ook niet wat hij moet doen. Zijn officieren weten niet wat ze doen. Ze zullen wel wat vergaderen met elkaar, proberen strategieën. Want er staat namelijk een kerel van 3 meter. Staat daar in dat dal te schreeuwen, te tieren, het volk te vervloeken, God van Israël te vervloeken. En ik denk, ik lees hem eventjes voor, ik doe dat uit de Bijbel in gewone taal. Er staat daar in 1 Samuel 17 vers 4. En toen kwam er uit het kamp van de Filistijnen een sterke soldaat naar voren. En zijn naam was Goliath. En hij kwam uit de stad Gat. Hij was bijna 3 meter lang. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en hij had een harnas aan dat meer dan 50 kilo woog. Om zijn benen had hij bronzen beschermplaten en op zijn rug hing een bronzen zwaard. Zijn speer was zo dik als een paal en de punt van die speer die was gemaakt van 6 kilo ijzer. En een knecht die droeg het schild van Goliath. Nou, dat was een mannetjesputter die daar stond. En ik denk dan bij mezelf van ja joh, stuur er even 200 man op af en hoppa. Maar het leger was totaal verlamd en wist niet wat te doen. En David, die hoort dat, die ziet dat en die begint daar wat van te zeggen. En zijn broers, die zeggen, het staat allemaal, kijk, als je verder leest in 1 Samuel 17, kan je dat verder lezen. En zijn broers zeggen, houd toch je mond man, ga terug naar de schapen. En David er gelijk omheen, eroverheen, nou, dat herken je misschien wel van thuis met je broers of met je zussen. Mag ik nooit wat zeggen. En David, die gaat door. Met wat soldaten om zich heen begint hij te praten. Ik denk dat het bij een aantal onderofficieren terechtkwam. Ik denk dat het bij officieren terechtkwam. Uiteindelijk kwam het bij koning Saul terecht. En koning Saul, die laat David bij zich komen. En dan zegt David, joh, als niemand dat wil doen, ik wil wel vechten. Ik wil dat wel voor jou doen. En Saul die zei, ja joh. Jongen, moet je kijken naar jezelf. He? 14 jaar, nou, tegenover zo'n reus van 3 meter. Wie ben je, denk je wel dat je bent? Nou, zei David. Ik heb ervaring met God. Ik heb leeuwen in me verslagen, ik heb beren verslagen, dus die reus is ook geen probleem. En hij zegt, daar zal, oké, jongen, ga je gang. Hier is mijn harnas, mijn schild, mijn speer, mijn helm. Nou, moet je even voorstellen, David was een jochie van 14, misschien iets ouder, weet ik veel, in ieder geval die leeftijd. Ja, ik denk als hij dat zwaard van Saul omhing, want Saul, daar staat van in de Bijbel, dat hij met kop en schouders overal bovenuit stak. Nou, ik denk als hij dat zwaard van Saul omhing, dan struikelde hij daarover. Dus, Saul die werpt het, of David werpt het allemaal weg en die zegt van, nou, ik heb die ervaring met die beren en met die leeuwen. En die ging naar een beek toe, die pakte 5 steentjes. Dat is een van de dingen waarom ik even moet vragen. Waarom pakt hij nou 5 steentjes? Eentje was voldoende geweest. En David die slingert. Ja, en die komt weer aanlopen. En Goliath. Die zegt, denken jullie dat ik een hond ben dat je zo'n jochie naar me toe stuurt? Maar David zegt, ik kom in de naam van God. De God van Israël. Hij slingert en voordat Saul wist, Goliath wist wat er gebeurde, lag hij op de grond. David pakt het zwaard en onthoofde hem. Niet zo fris allemaal, maar goed, staat in de Bijbel. En dan stort dat leger, wat totaal verlamd was, dat stort zich zo. Daar die vallei in, naar die Filistijnen toe en verslaat de vijand. Nou, dit verhaal, dat heeft me altijd enorm aangesproken. Zo'n jochie. Wat daar een heel leger te kijk zet. En ik weet niet hoe jij in deze situatie van corona, hoe je handhaaft. Hè? De hele tijd kon je niet naar school, alles achter een schermpie. Van je vrienden weg, van je maten van school weg. En dan moet je thuis, moet je dat allemaal alleen zien te rooien. Nou, ik kan me voorstellen dat het alleen maar hartstikke moeilijk is om zo ook te leren dat je de interactie en alles mist. En dat je ervan baalt. Net als dat David baalde van zijn situatie dat hij achter die schapen stond. En dat je denkt van jongens, ik zou zo graag. Maar hoe kijk jij naar de situatie van vandaag? Dit is trouwens ook voor de volwassenen. Hoe kijk je naar de situatie van vandaag? Je bent dan die leeftijd van David een beetje voorbij, maar toch, jullie ook volwassenen. God wil deze tijd gebruiken om ons te vormen, om ons voor te bereiden. Hoe ga je daarmee om? Wat pak je op? Ik denk dat de kerk van deze tijd zit te wachten op jullie leeftijd. Dat is waarom ik er ook zoveel aandacht aan besteed. Waar ik zoveel investeer. Ik geloof dat we een aantal reuzen hebben. Nou, alweer, corona is zo'n reus. Hè? We worden uit elkaar gehaald. Je ziet die mensen niet meer. Allemaal moeilijk. Dit mag niet meer, dat mag niet meer, zus mag niet meer. Misschien als je thuis zit, je hebt je een eigen bedrijf of het bedrijf waar je werkzaam bent, het gaat allemaal moeilijk, onzekerheid, angst. Heb ik straks mijn baan nog? Heb ik straks mijn inkomen nog? Hoe gaat het allemaal worden? Maar is ons vertrouwen wat we net gezongen hebben, ja, meegekeken hebben, is dat vertrouwen, is dat werkelijk op God gesteld? Is Hij het fundament in ons leven? En ik geloof als we naar deze tijd kijken, en we maken dat tot onze beer die we moeten gaan verslaan, of onze leeuw die we moeten gaan verslaan, dan gaat God dat gebruiken straks, om de reuzen te kunnen gaan verslaan. Eén zo'n reus wil ik nog even noemen, 2 reuzen wil ik nog noemen. Pornografie, prostitutie. Gigareus. Niet alleen voor jullie leeftijd, net zo goed voor de volwassenen, en het gaat net zo hard door de kerken heen. Geldt net zo hard voor de vrouwen, want ongeveer het aantal vrouwen wat er ook aan verslaafd is aan pornografie, is ongeveer even groot als het aantal mannen. Het is geen mannenprobleem. Het is een probleem van deze periode, van deze tijd, waar velen mee te handelen hebben. En niemand weet ervan, zoals niemand wist dat ik verslaafd was aan gokken. Dat ik bij mijn baas uit de kassen jatte. Maar bij jezelf kijk je backstage. En weten wat er gebeurt daarbinnen. En waar jij mee bezig bent. Het is een reus die verslagen moet worden. En als jij daar nu mee omgaat, dan gaat God jou voorbereiden om straks die hele reus van pornografie te gaan verslaan in deze wereld. Onze overheid is het niet gelukt. We nemen maatregelen. Als kerk zien we alleen maar zien we het verder verspreiden. We staan erbij en het gebeurt. Maar we hebben geen echt antwoord. Ja, we hebben een antwoord, de Bijbel. Maar onderhand is het een groot, is het groeiend probleem in deze wereld. Het is de grootste industrie ter wereld, de pornografie. De grootste industrie. Andere reus, waar ook zo weinig antwoord op is, wat ook alleen maar groter wordt, pesten. Ik denk als we hier even allemaal even de persoonlijke vragen stellen, denk ik dat we het allemaal mee te maken hebben. Volwassenen, idem dito. Gebeurt op de werkvloer nog steeds, gaat hartstikke door. Hoeveel moeten niet op hun tenen lopen? School, op hun werk. Het is een reus. Maar ik geloof dat God ook in deze tijd mensen wil roepen, Davids, die opstaan, die leren om beren en leeuwen te verslaan, om op God te vertrouwen. Dat datgene wat in jou zit, dat dat eruit gaat komen. Vroeger hadden we een hond en dan liep ik 's avonds die hond uit te laten. Ik was altijd 's avonds aan de beurt. En dan liep ik s'avonds die hond uit te laten. En dan liep ik in mijn eentje, liep alsof ik eigenlijk aan het spreken was. En dat deed ik dan hardop. En mensen keken me wel eens na van, nou die is ook gek. Maar dat deed ik dan hardop. Dat zat in me. Of ik was in gesprek met iemand die, van wie ik wist dat hij het moeilijk had. Dan was ik hardop met zo'n persoon in gesprek. Ja, want dingen die we uitspreken, dat is de kracht. Want datgene wat we uitspreken, daar zit kracht in onze woorden. Maar ik deed dat toen al onbewust. Dacht er helemaal niet meer na. Maar ik deed het wel. Het zat in me. Zo heeft God in jou dingen gelegd. Je ziet iets groots in je. Je bent niet geboren bij zomaar een ongelukje. God heeft een plan met jouw leven. Hij heeft jou bedoeld. Zoals God David bedoeld had. Hij was niet zomaar de jongste die niet meetelde in het bedrijf van zijn vader en ergens bij de schapen werd weggeduwd. Nee, God had een plan met zijn leven. God heeft een plan met jouw leven. En dat maakt niet uit, weet je. Als je kijkt naar mijn broer, André Rauwvoet, ja, misschien kennen jullie een hoop van hem niet. Ja? Hij was vice-premier geweest hier in Nederland, in het kabinet van Balkenende. Hij heeft met Obama, Michelle Obama aan tafel gezeten. Hij heeft met Willem-Alexander en Maxima aan tafel gezeten. Hij is degene die daar echt plannen uitwerkte. Maar weet je... Oh, de klok, die moest ik in de gaten houden. Dan moet ik een beetje aan het eind doen, dat is mij verteld. Maar weet je... André is daar bedoeld. En God had mij op een andere plek bedoeld. Hij komt daar tot zijn recht. En ik moet niet om mijn tenen gaan lopen om naar hem te kijken. Ik moet me focussen op datgene wat God mij heeft gegeven. En God heeft jou alles meegegeven om tot je doel te komen. En wat je situatie nu ook is, waar je nu ook mee te handelen hebt. God wil jou gebruiken. Ik dacht van God kan mij niet meer gebruiken. Want ik kan mezelf niet eens helpen. Laat staan dat ik een ander kan helpen. Maar God wil jou gebruiken. Hij heeft een plan met jouw leven. En dat is niet weg. God is in staat om jou altijd weer op je weg te brengen die hij voor je had. Kijk maar naar mij. En als je naar mijn Facebook kijkt, dan zitten daar ongelooflijk veel vrouwen op die in de prostitutie hebben gezeten. Er zitten ex-verslaafden op, er zitten ex-criminelen op. En ik ben zo blij met al deze mensen die ik in mijn leven mag hebben, om te zien wat God in hun leven heeft gedaan. Ik ben zo blij dat ik met deze vrouwen mag optrekken, dat ik van ze mag leren. Ik denk dat ik meer leer van hun, als dat ik hun kan leren. Hoe hun met alle tegenslagen in het leven zijn omgegaan. Hoe ze zich ondanks hun situatie toch sterk hielden. En de hoop niet opgaven. Ja, soms was die ver weg te zoeken. Soms werden ze overweldigd. Ja, we hebben meisjes, zijn we verloren omdat ze een einde aan hun eigen leven hebben gemaakt. Of omdat ze om het leven zijn gebracht. Maar aan de andere kant zien we dat heel veel vrouwen werkelijk eruit zijn gekomen en een nieuw leven mochten opbouwen. En ik vind het fantastisch als ik dan de berichtjes zie op WhatsApp of op Facebook, dat ze herenigd zijn met kinderen. Dan denk ik, wauw, Heer, wat bent u goed. En ik had zelf nooit bedacht dat ik daar zou rondlopen. Nooit bedacht. Weet je? Echt, probeer je uit te strekken naar datgene wat God voor jou heeft. En dat je samen met hem boven de omstandigheden uit kan stijgen. En dat hij je kan brengen naar die plek die God voor jou bedacht heeft. Hij is je niet vergeten. Hij maakt geen fouten. We hebben de juiste ouders geboren. Je hebt het juiste DNA meegekregen. Je hebt de juiste talenten meegekregen, zodat jij op je bestemming kan gaan komen. Niks mis met jou. Ik dacht dat er van alles nog wat mis met mij was. Maar dat was niet zo. Maar dat zag ik pas achteraf. Maar God heeft een plan met jouw leven. Daar wilde hij jou gaan brengen. En jullie mogen zo meteen nog wat vragen stellen. Dat mochten jullie doen onder waar we dat lied zo meteen gaan zingen. Weet je, dat lied dat is ook zoiets. Hè? Jezus overwinnaar. We hebben gevraagd, Frits, heb je een lied? Ja, ik heb een lied, Jezus overwinnaar. En ik weet dat het onderhand een nummer 1 hit is. Dat we het graag zingen, dat er een geweldige melodie is. Ik vind het fantastisch. Eline is ook een geweldig mens. Eline Bakker, die dat lied samen heeft geschreven. Weet ik even niet meer met wie, maar heeft ze samen geschreven. En het is een fantastisch mens. Je ziet ook wat ze allemaal meemaakt. Jezus overwinnaar. Hey, is Jezus overwinnaar in jouw leven? Is Jezus overwinnaar over jouw omstandigheden? De corona-omstandigheden? De dingen waar jij mee te handelen hebt? Is hij daar overwinnaar over? Ook de mensen thuis, is hij je overwinnaar? Of is het alleen maar een mooi lied met een mooie melodie? En ach, wat is het jammer dat we dit op dit moment niet meer met elkaar zo kunnen zingen. Het is een realiteit. Jezus overwinnaar. Wij mogen dat dagelijks, mogen we dat zien in het centrum van Amsterdam. En de vraag is, zie jij dat Jezus overwinnaar is in jouw dagelijks leven over de omstandigheden? Samen met hem boven die omstandigheden mag uitstijgen. Dat is wat hij voor jou heeft. Ik heb 2 boeken meegenomen. Ik ben iemand die me altijd redelijk goed aan de tijd houdt. Het eerste boek wat ik net al zei, dat is U ook hier. En dat is een geweldig mooi boek wat Peter de Bruyne heeft geschreven over mijn leven. Over hoe alles begonnen is. Mijn vrouw komt, Jacqueline komt aan het woord, mijn jongste dochter komt aan het woord in het boek. Een aantal teamleden komen aan het woord, maar ook een aantal vrouwen. Zodat er een totaalplaatje staat hoe God Bright Fame bedoeld had. En wat we nu mogen doen, met elkaar. En hoe we met elkaar als team mogen daarin mogen optrekken. En hoe mensen ook tot hun recht mogen komen in het team. Ik geloof dat God iedereen bedoeld heeft. En dat het niet alleen maar mijn organisatie is. Maar God voegt mensen toe. God heeft gesproken tegen mij. Voordat we begonnen, ik ga mensen toevoegen aan jou met hetzelfde hart. Nou, en die vinden we. Weet je wat zo leuk is? We vinden op dit moment steeds onder de vrouwen steeds meer vrouwen met hetzelfde hart. Want God gaat uit de red light, uit vrouwen uit de prostitutie, gaat God een leger oprichten, geloof ik. Die gaan ook de overwinning behalen. En daar mogen wij aan meebouwen. Dat staat in Jesaja 62 vers 10. Dat staat heel mooi in de Passion Translation. Ik zal dit Hollands even zeggen. Daar staat, ga door de poorten heen. Nou, ik ben door de poorten heen gegaan. Om de red light in te gaan. Om door mijn eigen de zaken heen te gaan waarom ik moeite zou hebben om de red light in te gaan. Daar ben ik doorheen gegaan, door die poorten. En er staat, bouw een snelweg van oud naar nieuw. Nou, dat willen we doen. Dat er een snelweg, ik hou daarvan, snelweg. Dat is niet langzaam, nee, dat is een snelweg. Van oud naar nieuw. Dat we deze vrouwen van uit hun situatie naar hun nieuwe situatie mogen brengen. Nou, ook van om dat te doen, er staat een plantenvlag. En zodat hun daarop verder kunnen gaan bouwen. Land te veroveren. Dat mogen we doen. En dat willen we doen. En dat zien we dat God daarmee bezig is. Het andere boek, dat is geschreven door Jane LaSonder. Zelf slachtoffer van misbruik. Ritueel misbruik ook. En meerdere malen met mij mee de straat op geweest. En heeft een aantal vrouwen geïnterviewd. Met name uit Oost-Europa. En daar heeft ze de verhalen van opgeschreven. En dat, is een, dat laat zien wat we hier met elkaar in Nederland toelaten. Dat even speciaal voor de mannen. 2000 is prostitutie legaal geworden. Waar waren de mannen, de vaders, om hun mond open te doen? We hebben het toegelaten met elkaar. Er staat in Leviticus 19 vers 29, dat staat, vaders, laat uw dochters niet hoereren. Opdat het land niet meer rampspoed overkomen. Meer schanddaden in een andere vertaling. We hebben het toegelaten met elkaar. Ik zat toen de tijd bij burgemeester Cohen. Ik heb hem verteld dat het geen goed idee was. En deze man heeft ook alleen maar iets uitgewerkt beleid wat er was. Maar ik geloof dat we werkelijk moeten opstaan en dat we onze stem moeten gaan laten horen. Tegen de stroom in. Dames, beseffen jullie trouwens, als je straks geen baan kan vinden na je opleiding, dat de uitkerende instantie kan zeggen tegen jou, er is nog een seksclub, daar hebben ze prostituees nodig. Je moet daar gaan solliciteren, als je het niet doet, gaat het ten koste van je uitkering. Zeg niet van, oh nee, zo is het niet, want het is al gebeurd. Meerdere malen. Voor zover ik weet, is er nog geen vrouw echt gaan werken. Maar het is een gewone baan geworden. Die we met elkaar geaccepteerd hebben. En ik geloof als wij geestelijke vaders, moeders willen zijn, dan moeten we opstaan met elkaar. Dan moeten we een ander geluid laten gaan deze wereld in. Daar wil ik het voor dit moment bij laten. Jezus overwinnaar. We mogen niet zingen, maar we kunnen wel gaan staan. Weet je, het is een beetje slapjes als je een beetje achterover in je bankje hangt van, oh Jezus overwinnaar. Nee, come on. Mag je niet zingen? Zing het lekker in je hart mee. Weg gewoon binnensmonds mee zingen.
Wordt alles nieuw, want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt. Boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in. De duisternis. zocht door u. De duivel is door u verslagen. Tot waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven.
De schepping knielt in diepst ontzag.
Dan ga ik helemaal uit mijn dak om dat mee te zingen. Dat is, ik vind het zo fantastisch. En ga maar lekker zitten hoor. Jezus is overwinnaar. Niet alleen maar een mooi lied. Mooie melodie. Een lied om mee uit je dak te gaan. Maar een realiteit voor elke dag. We hadden het net even over het boek gehad. Dat kunnen jullie bestellen ook via die WhatsApp, dat WhatsApp-nummer.
Ja, klopt.
En... Dus dan kan je dat bestellen, laat ik het hier achter en doe de betaling, dat regelen we wel. Of ik krijg een tikkie of het wordt hier centraal geregeld. Dat zien we allemaal wel. Dus rood licht of u ook hier. Kunt u bestellen, allebei de boeken zijn €15 per stuk. Even nog een algemene mededeling. Komende dinsdagavond begint de documentaire Jo Janneke uit de prostitutie. 5, 6 jaar geleden had ze een programma met de EO samen, Jo Janneke in de prostitutie. Nu heeft ze een programma gemaakt, Jo Janneke uit de prostitutie. En we hebben door de jaren heen met Jo Janneke goed contact onderhouden. En ze heeft gezien hoe ongelooflijk moeilijk het is om uit de prostitutie te komen. En ben ik met haar een paar dagen op pad geweest. En ik zit dus ook dinsdagavond zit ik in de documentaire. We hebben samen contact gezocht met vrouwen die op parkeerplaatsen afspreken, in het bos hun klanten ontvangen. En daar hebben we deze dames opgezocht, daar zijn we mee in gesprek gegaan. En dat wordt dus komende dinsdagavond wordt dat uitgezonden. En mocht je mee willen doen, naderhand aan een watch party. We komen samen met Tweede Kamerleden, met Jo Janneke en met mij. En dan gaan we samen in gesprek, in discussie. Maakt niet uit, ik denk dat de pro-prostitutiebeweging er ook volop in zal gaan. En dan gaan we kijken wat er ook gaat gebeuren. Dus 9:15, NPO 3, komende dinsdagavond. Dat wil ik nog even zeggen.
Dankjewel. Dankjewel ook voor je mooie en uitgebreide verhaal. Ik hoop dat ik zo dadelijk wat vragen doorgestuurd krijg via WhatsApp. Als jullie vragen in de zaal hebben, steek even je hand op, dan kom ik langs. Een vraag wat mij ontzettend aansprak is, je bent zelf ervaringsdeskundige wat verslaving betreft. Mooi om te horen dat je daar ook een uitweg uit hebt gevonden. Jij sprak ook al aan pornografie, alle andere verslavingsvormen die er zijn, ook drugs en drank en dergelijke. Wat zou je onze jongeren mee kunnen geven om een weg te vinden uit deze verslaving? En dan bedoel ik niet een split second waarin het dan voorbij is, maar echt een weg van moeite, van terugval, maar wel een uitweg uit verslaving.
Ik denk een van de belangrijkste dingen daarin is communiceer. Ik heb niet gecommuniceerd, ik heb met niemand erover gepraat. Er waren echt wel mensen met wie ik in mijn omgeving had kunnen praten daarover. En dat zijn misschien niet in eerste instantie je ouders. Maar dat kan zijn, misschien een vriend, vriendin. Alles wat je in het licht brengt, daar kan het duister niet meer bij. Dus ik denk dat het goed is om dingen te delen en met elkaar erover te praten. Misschien iemand hier in de gemeente, ik weet niet hoe dit allemaal in elkaar zit hier, maar mensen van de pastoraat of een jeugdouderling of de jeugdleider, maakt me niet uit, maar praat er met mensen over. Misschien iemand op school, maar praat erover. Ik heb er niet over gesproken. En dan is het een filmpje, ja, wat in je eigen hoofd maar rondgaat, wat je niet kan stoppen. Maar dat was bij mij zo. Het kon niet stoppen. En ja, aan één kant vond ik het verschrikkelijk dat ik natuurlijk ontdekt werd wat ik deed. Aan de andere kant was het een stuk bevrijding. En ik was wel gelukkig zo slim om niet verder te gaan. Ik denk, als ik nu verder ga, weet je, verslaving is natuurlijk niet gelijk weg. Maar ik had het wel met mijn vrienden en met mijn familie gedeeld. En de dominee heb ik gebeld. Dan is het wel op een gegeven moment in een groep. En mensen heb ik eigenlijk gewoon gezegd van, jij mag me bellen. Je mag impact hebben in mijn leven. Je mag me bellen, je mag me vragen. Ja, toen nog geen mobiel of telefoon natuurlijk. Alsjeblieft, bevraag me. Frits, hoe gaat het? Heb je deze week nog achter zo'n gokkast gestaan? En ik denk dat dat belangrijk is, dat je gewoon mensen in je omgeving hebt die jij vertrouwt, dat je daar mee praat. En die zijn er, denk ik, altijd te vinden in jouw omgeving.
Ja, dankjewel. Ik heb een vraag binnengekregen van een van de kijkers. Hebben jullie in jullie werk in Amsterdam wel eens tegenwerking ervaren van de duivel?
Ja, ik denk het wel. En ik denk ook op verschillende wijzes. Ik ben gebeld, we hebben natuurlijk pooiers, klanten, raameigenaren. Die zitten niet op ons te wachten. Maffia. Ik ben gebeld door de maffia, ik ben gebeld door pooiers. Ben bedreigd, maar nog nooit in een bedreigende situatie geweest. Dat is een heel groot verschil. Maar er is natuurlijk tegenwerking. We hadden goed contact. Hadden we in een van de seksclubs, daar mocht ik een aantal keren, was ik daar uitgenodigd door de manager om binnen te komen. En op een gegeven moment mocht ik niet meer van de eigenaar. En toen, dat moest ik loslaten. En het mooie is, een week of 3 geleden komt een van de vrouwen die in die club werkt, die komt naar me toe. En zij heeft ook weer contact met al die andere vrouwen. Dus ja, dan zie je dat contact wel weer kan gaan komen. Dus er op heel veel manieren is de tegenwerking. En dat is ook zo belangrijk dat we proberen telefoonnummers te krijgen. Ik denk dat menig man jaloers op me is. Mijn telefoon staat vol met vrouwen. En hun telefoonnummers en hun privénummers. En dan hebben we contact. Ook in het buitenland dus nog. En dan, en zo proberen we dat te onderhouden. Relatie is onze sleutel.
Dankjewel. Zijn er vragen bij jullie hier in de zaal? Wie kan ik de microfoon geven? Nee, is het vooral duidelijk geweest? Mooi zo. Nou goed, ik stel voor dat we dan... Helene, heb je nog een? Oké, er komt er nog eentje binnen. Hoe ben je zelf van je verslaving afgekomen?
Nou, eigenlijk wat ik net al zei. Ik heb dat gedeeld. En ik heb mensen gewoon gevraagd van... joh, alsjeblieft, bevraag me. Mag ik jou bellen als ik er moeite mee heb? En, en op een gegeven moment merk je dus ook de drang om dat te gaan doen gewoon weg is. En dat je, want ik wil dus ook niet in de gelegenheid komen dat iemand me belt. En ik had net de avond ervoor had ik nog achter de gokkast gezeten. Dus ja, dan kan je je mond houden, dan kan je dat niet zeggen, maar voor jezelf. En dat was gewoon hartstikke goed. Dus zo ben ik er ook wel vanaf gekomen.
Ja, dankjewel. Gezien de tijd denk ik dat we gaan afronden. Zou je met ons een gebed willen uitspreken?
Ja. Ik geloof dat God jullie wil gebruiken zoals jullie hier zitten. Er werd net aan het begin gezegd dat jullie invloed konden uitoefenen op deze samenkomsten. Maak daar gebruik van. Je mond houdt, heb je ook geen invloed. Moet je naderhand ook niet zeuren dat het niet ging zoals jij het graag had gewild. Ja, David deed zijn mond open... Hij werd zelfs dat de koning naar hem luisterde. Nou, ik geloof dat hier de kerkenraad naar jou wil luisteren als je met serieuze en op een goede manier met dingen aankomt. Waar jullie baat bij hebben en God wil jullie gebruiken op zijn manier. Vader, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mochten zijn en dank u wel dat u vanmorgen of vanmiddag hier aanwezig was. Heer, u kent ons, u weet precies wat er in ons omgaat, Heer. Heer, u ziet met ons samen backstage wat er is in ons, Heer, en... Heer, ik wil dat zo ieder persoonlijk bij u brengen. Ook degene die thuis zitten. Ik wil jullie ook zo, dat God zo jullie mag aanraken. Heilige Geest, ik wil u uitnodigen. Ga uw gang. Raak een ieder aan. Daar waar dat nodig is. Zodat we ook met elkaar niet alleen maar een leger zullen zijn wat verlamd toekijkt. Maar dat we met elkaar een leger zullen zijn wat actie onderneemt. Wat in beweging is. En omdat wij in beweging zijn, dat u door ons heen kunt bewegen, deze wereld in, ochtend en omgeving in. Heer, en dat hier in deze omgeving dat gezien gaat worden, dat u Jezus de overwinnaar bent. En dank u wel, Heer, dat als we zelf met dingen nog bezig zijn, waar we van los moeten komen... Zoveel dingen zijn, Heer. Verslavingen. Dat we gebukt gaan onder alle maatregelen van de corona. Of dat we gebukt gaan onder pesten of wat dan ook, Heer. Dank u wel, Heer. Dat u overwinnaar bent. In ieders persoonlijke leven. Heer, en dat u met ons meegaat, Heer, om schaamte voorbij... openheid te gaan zoeken. En te delen. En te communiceren. En in het licht te brengen. Zodat de duisternis moet wijken. Zoals in het lied bezongen werd. De duisternis weet het. Satan weet dat hij overwonnen is. Dank u wel, Heer. Dat u de bevrijder bent. Dank u wel, Heer. U de overwinnaar bent. Dank u wel, Heer. Dat u een plan heeft met een ieder van ons. Dat onze identiteit... in u is en niet in wat de wereld van ons vindt of wat we kunnen of bezitten. Dank u wel voor uw grootheid, voor uw onmetelijke liefde en dat u ons fundament bent. In Jezus' naam, amen. Ik zegen jullie. Amen. Dank jullie wel.
Ja, jij ook hartelijk bedankt voor je mooie en volledige verhaal. Ik wil jullie nog een keer wijzen op de twee boeken die Frits heeft. U ook hier en Rood Licht. Je kunt via WhatsApp aangeven dat je interesse hebt in een van deze boeken of in allebei. dan zullen we zorgen dat hij bij je terechtkomt. Hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van deze samenkomst. Ik wil jullie vragen om zo dadelijk de kerkzaal hier weer op afstand te verlaten met een mondkapje op. Als jullie buiten komen en jullie willen nog napraten, dan zijn Teun en Geertje van Blijdeveen beschikbaar om met jullie verder te praten. Het is geen theekransje, maar je snapt wat ik bedoel. Als er echt problemen zijn, dan kun je daarmee mee aankomen. Ook kun je via WhatsApp later nog deze week ons benaderen om met je hulpvragen of met je vragen die deze bijeenkomsten hebben opgeroepen. Zoals gezegd, de volgende bijeenkomst staat gepland voor 21 maart. En voor de kerkzaal is het dan met name de 16-jarigen en 16-plus die hier welkom zijn. Als jullie nog ideeën hebben voor onderwerpen, voor sprekers of voor nummers op de playlist, geef die aan ons door. Voor de rest wil ik jullie hartelijk bedanken voor je aanwezigheid hier in de kerk en via internet, je verbondenheid. En graag tot een volgende keer.